Heilige Geest. Ik ga eerst met u een stukje uit de Bijbel lezen. En dan moet ik even iets bijzeggen. Want ik laat iets weg. Wat normaal altijd erbij gelezen wordt. Dat is namelijk uit Efeze 5. Dat gaat over het huwelijk. En dan hebben we altijd dat huwelijk voor ons. En dat was natuurlijk heel goed. We hebben vanmiddag met de kinderen iets over huwelijk gehoord. Hoe belangrijk het is dat man en vrouw trouw zijn. Nou, maar dat huwelijk wordt vergeleken met de verhouding die de Heer Jezus heeft tot zijn gemeente. En daar gaat het me nu even om. Om dat goed in beeld te krijgen. En daarom heb ik het eventjes op een PowerPoint gezet. Zodat u kunt zien waar het dus precies om gaat. Ik hoop dat dat even getoond kan worden. Het eerste plaatje dat u ziet is dat heiliging absolute noodzaak is. Zonder heiliging staat er in de Hebreeënbrief, het 12e hoofdstuk vers 14, zal niemand de Heere zien. Staat er letterlijk zo, jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dus dat is nogal wat. Dus de noodzaak van heiliging, die is er. En dan gaan we nu lezen uit de Efezebrief hoofdstuk 5 en ik begin bij vers 23. En dan lees ik dus alleen datgene wat op Christus en de gemeente slaat. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is aan Christus onderdanig. Christus heeft de gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven. Dat is overgegeven aan de dood van het kruis. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dat is het gedeelte waar het om gaat. Als ik u zou vragen, waarom is de Heer Jezus aan het kruis gestorven? Dan weet ik bijna zeker dat u gaat antwoorden. Hij is voor mij aan het kruis gegaan om mij mijn zonde te kunnen vergeven. En dat is helemaal waar. Hij is voor mij aan het kruis gegaan omdat ik later in de hemel mag komen. Dat ik niet onder de toren van God terecht kom. Allemaal waar. Maar hier staat iets heel bijzonders. Want waar de Heer Jezus om aan het kruis ging, is veel en veel meer omvattend dan onze persoonlijke redding alleen. God wilde namelijk dat alles wat hij gemaakt heeft, geschapen heeft door de Heer Jezus, onder één hoofd weer terug zou komen. Dat was oorspronkelijk, was dat aan Adam gegeven. Maar Adam heeft het verspeeld. Toch wilde God dat de mens dat zou. Daarom stuurde hij een tweede Adam, die tegelijk in de Bijbel genoemd wordt de laatste Adam. En dat is de Heer Jezus. Alles wordt dus onder het hoofd van de Heer Jezus gebracht. Het eerste waar we het nu over gaan hebben, is de gemeente van de Heer Jezus Christus. En die gemeente van de Heer Jezus Christus, die wordt uitgeroepen uit alle volken. Uit Joden en niet-Joden. Gaat God mensen roepen die tot zijn speciaal volk behoren. Een gemeente die moet zijn heilig, smetteloos, zodat ze de heerlijkheid van God kan weer stralen. Nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat u denkt, nou, als je nou al die kerktoren ziet en al die verschillende geloven binnen de christelijke kerk, dan zou je denken, hoe moet dat ooit voor elkaar komen? Hoe krijgt God voor elkaar dat er een gemeente komt die heilig is en onbesmet, onbesmet? Toen mijn dochter trouwde, had ze een prachtige witte jurk aan. Ze deden in een koetsje, ze gingen naar het stadhuis en toen stapten ze in dat koetsje en weer uit het koetsje en aan dat koetsje zat een klodder wagensmeer. En die kwam op die schitterende jurk. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hè? Zo kan je geen foto's maken. Je gaat niet een bruid fotograferen met een klodder op de jurk. Dus de vader, dat was ik dan, zat te boenen, hè, met allerlei middeltjes, dat het zo ver was dat het zo goed als verbleekt was en het in een plooi kon vallen, zodat je tenminste een schone jurk had. Maar wat betekent het als voor God een gemeente moet verschijnen die heilig is en onbesmet? Ik ga u straks dat laten zien hoe dat gebeurt, maar ik begin straks bij het begin. Het doel van de overgave van de Heer Jezus, en dat is dan dia 3 als het kan. Het doel van de overgave van de Heer Jezus aan het kruis, zoals het hier beschreven staat, dat is een gemeente van heiligen zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Heilig en smetteloos. Hij wilde haar reinigen, je moet je voorstellen, zondige mensen moeten worden zoals Jezus. Was heilig en onbesmet. De enige mens die heilig en onbesmet was. God stuurde het liefste wat hij had naar deze aarde, te midden van een zondige wereld. En hij bracht dus hier iets in wat hier dus helemaal niet meer te vinden was. De liefde van God was hier niet te vinden op die manier in een mens. De smetteloosheid niet. Volmaakte uitvoering van Gods wil niet. Het was allemaal met de mensen weg. Helemaal weg. Maar de Heer Jezus kwam als het ware als een bruggenhoofd van God in deze wereld. Je weet wat een bruggenhoofd is? In de tijd in de Tweede Wereldoorlog, toen wilden de geallieerden een bruggenhoofd op het vasteland. En u weet dat dat bij Normandië gebeurde, dat ze daar aan land gingen met heel veel verliezen. Maar ze kwamen aan land en ze hadden dus een stukje terugveroverd. Dat was een bruggenhoofd. En van daaruit begon de overwinning. En zo bracht God de Heer Jezus in deze wereld. Hij werd vlees, hij werd mens. God werd mens. Ongelooflijk. In deze wereld. Om een bruggenhoofd te hebben in deze wereld. Al de mensen van het Oude Testament. Die konden net zo goed gered worden als wij, maar die moesten vooruit geloven. Tegen Adam en Eva was al gezegd, er komt iemand. En die zal de schuld dragen. Die zal de Satan verslaan. Een zaad uit de vrouw. Nou, we weten allemaal hoe dat gebeurd is. En dan denken we bij kerst dat de Heer Jezus in de wereld kwam. Maar toen de Heer Jezus in de wereld was gekomen, toen was er dus nog maar één mens die past, precies was zoals God het wilde. Dat is waar, één mens zoals God het wilde. En wilden die andere mensen die mens? Nee, die wilden ze dus niet. Hij kwam tot het zijne, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor de Heer Jezus. Wat ze wel wilden aannemen, wat hij meebracht. Hij bracht namelijk een liefde mee en hij genas zieken en hij ging zo ver dat hij zelfs mensen bevrijdde van de boze machten. En de mensen die dachten, maar dat is geweldig, dat willen we wel, zo'n koning willen we wel. Ze kwamen dus om de wonderen. Weet je dat heel veel mensen naar Jezus toe komen om de wonderen? Weet je dat ook bij de moslims? Heer Jezus in hun Koran staat als degene die wonderen doet. Heel apart, hè? Ze hebben iets van de Bijbel overgenomen. Niet alles correct, maar ze hebben wel iets van de Bijbel overgenomen. En de Heer Jezus die kwam om die wonderen toen hij deed op een gegeven moment al die bronnen vermenigvuldigen, weet je nog wel. Dat was dat een scheppingsdaad. Die kan alleen scheppen. Aantonen dat hier Jezus God was. Zoals ik u de vorige keer heb verteld, dat toen die man zei, goede meester, wat noemt u me goed, zei Jezus. Want alleen God is goed. Hij moest ontdekken dat Jezus God was. En elke keer weer moest dat weer duidelijk worden. Dat moesten ze aan hem zien. Dat hij totaal anders was dan welk mens zo. En alleen hij kon ons dus vertellen hoe God het wilde. We hebben daar straks in het begin van de dienst hebben we onze Vader opgezegd. En daar komt een zin in voor En we realiseren dat ons vaak heel veel te weinig wat hier Jezus ons daar leert. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. En dan uw wil geschieden zoals het in de hemel gebeurt. Zo op de aarde. Als u dat bidt, dan zegt u, uw wil geschieden in mij. Dat bid jij. Maar wat betekent dat? Dat Gods wil in jou gebeurt. Heel veel mensen bidden om iets van God te krijgen. Want zolang ze niet werkelijk opnieuw geboren zijn, niet veranderd zijn, bidden ze altijd egoïstisch. Dat kunnen ze niet anders, want ze zijn egoïsten. We zijn van nature allemaal ik-mensen. En ik zit op de troon en heeft het te vertellen. En bidden we dus om van, ik wil graag genezen worden, of ik wil graag dit, of ik wil graag dat. Ja, zeg je, maar de Heer Jezus heeft toch gezegd, vraag wat je maar wil. Ja, maar dat zei hij wel in een hele andere context. Weet je waarom de Heer Jezus zo veel bad? Omdat hij elke keer moest horen wat God wilde. En wat God deed. En wat God sprak. Hij zei, ik doe niks of ik heb het de vader zien doen. Dan moet je wel met de vader in de contact zijn. Ik zeg geen woord of ik heb het van de vader gehoord. Jezus was volmaakt één met de vader. Één met God. Dat van natuur? Nee, niet van alles. Daar maken we helemaal niks van. En wat moeten we dus eerst ontdekken? Hoe hopeloos het met ons is. Hoe verdrietig het met ons is. En daarom moest de Heer Jezus ons laten zien hoe het werkelijk is. Hoe dichter we bij de Heer Jezus komen en zijn heiligheid, hoe meer we over onszelf ontdekken. En dat is vaak niet zo. Wat we dan ontdekken. Ik evangeliseer nogal samen met andere mensen onder woonwagenbewoners. Weet je wat je die mensen niet hoeft te vertellen? Wat zonde is, dat weten ze heel. Nou, laatst eentje, 86 jaar oud, en zit in mijn leven lang crimineel geweest. En een dronkaard. Ik heb zelfs mijn wagen verdronken. Zodat mijn vrouw met 10 kinderen in een tent moest. En toen was mijn verstoten hoofd zo verkankerd door de gedachte. Dat eruit moest. Ik kon niet alleen nog maar praten door het buisje. En toen vond hij de Heer Jezus. Die man moet je nou tegenkomen. Toen taal van. Helemaal wel. Hij is een nieuw geboren mens geworden. De Bijbel noemt dat een nieuwe schepping. Als je een kind van God bent geworden, ben je een nieuwe schepping. De oude is voorbij en nieuw is gekomen. En dat is een feest, mensen. Zo'n fantastisch feest. Er is één keer iemand, die was een medium, die kwam tot geloof. Toen zegt ze, ik moet dansen, want ik ben nou zo ontzettend blij dat de hele last is van me afgevallen. Alles is weg. Je moet die vrouw nu tegenkomen. Toen is ze naar haar familie gegaan. Ze heeft, jullie hebben me allemaal gekend als degene die jullie toekomst voorstelde. Maar nu ga ik vertellen wie ik nu ben. En de ene naar de ander kwam tot geloof. Ze zagen hoe veranderd ze was. Want God verandert mensen. Wij kunnen onszelf niet eens veranderen. U kunt ook geen mens veranderen. Ik kan u ook niet veranderen. Maar de Heere God kan u totaal veranderen. En daarom zijn we hier. Omdat we zo blij zijn dat God ons veranderd heeft. En dat God ons veranderen kan. Want als je nog niet een kind van God bent geworden, dan wordt het hoogste tijd dat het gaat gebeuren. Dat wil God. Ja, sommige mensen zeggen, ik weet niet of God dat wel wil. Nou, dan moet ik vooral even goed opletten wat vanmiddag wordt gezegd, wat we lezen in de Bijbel. Ik ga eerst eens even met u na, wat is reiniging? Nou, dat woordje in betekent gewoon dat je het doet. Dus met andere woorden, reiniging is schoonmaken. Nou, alle dames hier weten wat schoonmaken is en de mannen zijn natuurlijk geweldige assistenten. Sinds ze getrouwd zijn, dan helpen ze een vrouw om het huis schoon te maken.
Soms doet de vrouw het aan de binnenkant en de mannen aan de buitenkant, maar hoe dan ook, je helpt elkaar. Ja. Dat is gewoon schoonmaken. Dus reiniging is schoonmaken. Dat betekent iets wat vuil is, moet eraf. Dat is negatief. Het moet weg. Weet je wat positief, wat je ervoor in de plaats krijgt? Een schoon raam. Een schone gang. Een schone huiskamer.
Maar wat veel geweldiger is als God u gaat reinigen, dan reinigt u van alle zonden. Moet u even goed nadenken wat dat betekent. Als hij je reinigt van alle zonden, betekent dat je iemand bent in Gods oog, alsof je nog nooit één zonde gedaan had. Kun je zich dat voorstellen? Je had nog nooit een zonde in zijn leven. En toen Jezus gedoopt werd, en uit het water kwam opsteeg, toen zei God uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mijn welbehagen heb. In wie kan God alleen welbehagen hebben? In iemand die is zoals Jezus. En dat liedje zegt, ik wou dat ik was als Jezus, maar helaas ik ben niet als Jezus. Dat ziet in elke. Hij dan wil je helpen en maken zoals gij. Want wie werkelijk in Jezus is, staat in de Bijbel, moet ook zelf zo wandelen als Jezus gewandeld heeft. Ga er maar aan staan. Dan is er nog wat te doen. Of niet zo. Kijk, God wilde ons reinigen, maar totaal. Hoe komen we? Wat is zijn reinigingsmiddel, zal ik maar zeggen? Dat is het bloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus reinigt ons van alle zonden. Als je dat eenmaal ontdekt hebt, dan weet je dus dat de gerechtigheid, dus het volkomen zuiver zijn voor God, dat jou wordt toegerekend voor niks. Dat Jezus' gerechtigheid jouw gerechtigheid wordt. Dat moet je zich voorstellen. Dat moet je zich heel goed voorstellen. Want dan word je wel zo ontzettend blij, dan ga je met die Oude Testamentische man zingen. Heug mij zeer in de Heer. Ik juich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Met de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Dat is een bruiloftszin. Weet u dat? Gelijk een bruidegom staat erachterna. En gelijk een bruid. Want God heeft een bruid voor Jezus gedaan. En dat is zijn gemeente. Weet u zeker dat u de gemeente wil worden? Belangrijk. Heel belangrijk. Van de week had ik een vrouw die twijfelde altijd of ze wel een kind van God was. Ik was bij haar. En ik heb het haar laten zien. Hoe zeker het is, niet zeker in jouzelf, maar zeker om dat God te zeggen. God is zeker. Mijn geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God heb. Ja,
nooit. Zeker als 2 x 2 4 is. Absoluut waar.
Omdat de God het heeft gezegd. Die de geest van God niet heeft, die woorden niet toe. De geest van God. Dus daar in de kijken hoe we de geest van God krijgen. Dat is heel belangrijk. Dus ik zou mezelf moeten doen. Als ik al die dingen zou moeten doen die God van me vraagt, komt er geen klap van terecht. Ik was nog maar nog een tiener. En ik wilde zo graag alles doen wat God gezegd had. Ik dacht al van alles uit te proberen. Ik had een vriendje die me een keer een hele grote oplawaai gaf. Ik zeg, nou hier, sla me op de andere kant ook maar. En ik kreeg een op. En toen zeg ik, het werkt niet. Toen kwam ik thuis bij mijn vader, ik zei, Pet. Ik had een probleem. Ik wou het zo ontzettend graag. En toen kwam ik tot de ontdekking dat in mij geen goed loopt. Dat is een ongelooflijk ontdekking. Dat wil en je kan niet. Dat is dan van Romeinen 7.
zeggen, ja, maar als een kind pas geboren wordt, is het toch onschuldig, is helemaal goed, klaar. Dat is niet waar. Wacht maar. Wacht maar. Kom je erachter wat voor een willetje er is? En dan moet je toch wel bijsturen, want dat is hier in de mum van tijd je boekenkast leeg. En dan zegt papa, dat mag je niet aankomen, dat is van papa. De boeken laat je erin staan. Ik kijk hier aan, meen ik echt? Ja, meen je? Nou, dan zou ik het maar niet doen. En soms moet er zelfs nog een beetje hardere maatregelen komen. Maar kind te leren, want het zit er gauw in om de wet te overtreden. Helemaal met de wetten van God. Daarom is het heel goed dat we die kinderen die wetten van God voorhouden, niet omdat ze die wetten allemaal zullen kunnen uitvoeren, want dat kunnen ze niet, dat kunnen ze ook niet. Maar weet je waarom we dat doen? Dat ze leren het verschil tussen goed en kwaad, dat ze hun geweten ingevuld krijgen via de goddelijke kant. Dat is ontzettend belangrijk. Want als een mens tot geloof komt, dan gaat God, en een van de eerste dingen die doet, is geweten veranderen. Dan kun je niet meer doen wat je eerst deed. En wat je eerst deed, wat je wilde doen, en niet kon, dat kan dan ineens wel. Een heel simpel voorbeeld. Er was een Chinees, en die vertelde het evangelie aan een eenvoudige boer die in de bergen woonde. Die man kwam tot geloof en die evangelist ging weer weg. En die man die kon helemaal niet lezen of schrijven. En toen wou hij gaan eten en toen zette zijn vrouw uit gewoonte een fles cognac, of wat de Chinezen dan maar drinken, op de tafel. En toen wou hij bidden voor het eten. En toen zei hij tegen zijn vrouw, ik kan niet bidden. Want de inwendige Heere zegt tegen mij, die fles hoort daar niet. Geweldig. Wat zo liefdevol is om ons te waarschuwen in ons geweten. Pak die fles en gooi hem door de gootsteen. Had ze hem door de gootsteen gegooid, dan kon hij binnen. En hij vertelde dat later die evangelist, en die evangelist was zo dankbaar dat God de man duidelijk had gemaakt. Dat gebeurt ook hier gewoon. Daar had iemand die kwam tot geloof, die werkte op kantoor. En die zei aan het eind van de dag, ik moet nog een uur even vertrekken, want ik moet nog naar de winkel om een paar peperpips te kopen.
Ach, zegt die collega, die nam er altijd hier mee.
Ze zijn niet van mij.
Als je recht op het geloof komt, dan betekent dat dat de Heer Jezus jou gaat veranderen. En dat je dingen gaat doen die Hij wil dat je doet. En dat je daarvoor de kracht kunt ontvangen van Hem. Ja, het is mezelf niet, maar dat is gek. Nou, nu gaan we even kijken naar de volgende. Hoe bewerkt de Heilige Geest, de Heilige God, de Heiliging dan bij bijzondere mensen? En daarom gaan we bij het allereerste begin. En dat is de tiende dia. Kun je die voorgeven? Het begin van het evangelie, daar wil ik even met u beginnen. Helemaal bij het begin. Het Marcus evangelie. De eerste vers in het Marcus evangelie, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Daar ben ik zo blij mee, daar staat de Zoon van God. Want ik moest een keer voor mijn school, dat was een christelijke school, je zou het niet zeggen als ik verder van verhaal hoor, maar dan moest ik een keer verantwoorden met alle collega's, wij moesten vertellen wat we van Jezus vonden. Toen zei ik, hij is de Zoon van God. Toen zei de dominee, er waren een paar dominees bij, die dominee zei, nee, een Zoon van God. Ik zei, dan had je me niet kunnen redden. Had ik er niks aan gehad. Toen zei ze, maar het staat niet in het oudste evangelie. Nou, weet je, die is niet al het oudste evangelie, maar het staat in de eerste zin. Ze heeft alleen sommige vertalingen weggelaten, wel jammer, hè. Nou, zegt ze, staat er maar één keer in. Ik zeg, nou nee, er staat er allemaal wel vaker in. Moet ik het voorlezen?
Toen zei ze, ja, we onderscheiden 17 geloofsbelijdenissen. En met zulke mensen zou het niet kunnen doorheen lukken. Ik hoop dat wij samen wel doorheen lukken.
de waarheid in het leven. En daarom heeft God zijn zegel op de Heer Jezus gedrukt. Er staat er: u bent mijn geliefde zoon in wie ik wel bij welbehagen. En wanneer zei God dat tegen de Heer Jezus? Toen hij opstond uit het watergraf. Mag ik eventjes een klein dekertje meegeven? Is de Heer Jezus ooit bespreken op een heel jongen? Nee, besneden. En toen is hij dus gedoopt. Wanneer is hij gedoopt? Was hij 30 jaar oud. En wat was dat voor een doop? Johannes doopte een doop van... Moest Jezus gereinigd worden van zonde? Nee, dus die doop van Johannes was voor hem niet van toepassing. Dat is een zin. Waarom werd Jezus dan wel gedoopt? Dat zegt hij zelf. Juist! Opdat alle gerechtigheid van God vervuld wordt. Johannes de Doper overgeleverd was aan Herodes, ging Jezus naar Galilea en predikte het koninkrijk van God. En die zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dus wat zei hij? Bekeer u en geloof het evangelie. Daar begon het dus mee. Ze moesten zich bekeren. Het koninkrijk van God is vlakbij gekomen. De bruggenhoofd van het koninkrijk van God was vlakbij. Dat was hij zelf. De orde gedacht dat de tempel van God in Jeruzalem stond. De heerlijkheid van de Heer kwam naar. Dat hebben de mensen gezien toen dat voorhangsel van boven naar beneden scheurde. Niks. Helemaal niks. De aarde was daar al lang niet meer. En de heerlijkheid van God was ook al lang verdwenen. Je kunt ook wel lezen in de Ezechiël. Die ging naar het oosten. En niemand terugkwam. Daarom zei Jezus: breek deze tempel, dat was de tempel van zijn lichaam, af. En na 3 dagen zullen we hem weer ophouden. Waar woonde God met zijn heerlijkheid? In Jezus. En daar ben jij als kind van God. Juist. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Die de Geest van God in je hoofd. En zorg dan voor dat lichaam. Om de volgende keer op. De volgende keer verder te gaan. Dan ga ik je vertellen wat de Heilige Geest voor je geest. Heel gewoon.